Ik zou willen beginnen met jullie bedanken. Bedanken voor het vertrouwen. Bedanken voor het vertrouwen dat wat we hier aan het doen zijn iets is om je aan toe te kunnen vertrouwen. En dat is heel, ja, dat is iets om dankbaar voor te zijn. Dat is heel mooi. Dat we dat met elkaar delen. Gisteren begon ik aan een rijtje van 3. Dus vandaag doen we nummer 2 van het rijtje van 3. Het ging over de indeling die Jozef Goldstein gemaakt had van het resultaat van mediteren. En de eerste ging openen wat gesloten is. Dan gaat het over contact met het lijden, contact met het lichaam. Tweede, en daar wil ik het vanavond over hebben, dat is in balans brengen wat reactief is. Reactiviteit van de geest. En dan wil ik eerst een stukje onderzoekstaal gebruiken. Ik hou er heel erg van om in schemaatjes uit te leggen. Dus het wordt misschien een beetje droog, maar ik kreeg het toch niet in iets anders dan ik wil gewoon uitleggen hoe het zit. En we zitten hier in een laboratorium. Dus we doen onderzoek. Dus we gaan maar eens wat laboratoriumtaal gebruiken. Het is een leerrede van de Boeddha, de Paticca Samuppada, die gaat over hoe reageer je eigenlijk. Al die verschillende onderdeeltjes, al die verschillende schakels van een ketting, van hoe je in een reactie terechtkomt. En dat begint bij zintuigen. Je hoort iets, je ziet iets, je proeft iets, je ruikt iets, je voelt iets met de tastzin van het lichaam en je denkt iets. In het boeddhisme hoort denken ook bij de zintuigen. Dus de eerste stap is, er is iets wat een zintuig triggert. En daar ben je je bewust van. En automatisch bij zo'n ervaring waar je je bewust van bent, laten we zeggen, ik zag vandaag zulke kleine appeltjes aan de boom. Dat is iets wat ik mooi vind om te zien. Dat ontroert me. Ach kijk, daar komen ze aan. Dus er is iets wat je ziet en automatisch zit daar de lading in van ik vind het mooi of ik vind het lelijk. Als je iets hoort, je vindt het prettig of het stoort. Als je iets proeft, je vindt het lekker of je vindt het vies. En in de tastzin, het voelt aangenaam of het voelt onaangenaam. Dus, en dat is heel bijzonder. Dat is een lading die in een ervaring meekomt. Dat is niet zozeer een reactie erop, maar dat is een intrinsiek iets. Iedere ervaring heeft meteen in zich prettig, onprettig of neutraal. Dus het begint met contact met een zintuig en dat wat dan ontstaat, de ervaring die daarin ontstaat, je ziet iets en dat is prettig, onprettig of neutraal. En die gevoelstoon van prettig, onprettig, neutraal, die geeft een bepaalde reactie. Daar heb je een bepaald effect van. Dus als natuurkunde, wat prettig is, dat is aantrekkelijk, dat trekt aan je. Wat onprettig is, is afstotelijk. Dat duw je weg. En wat neutraal is, daar draai je een beetje omheen. Dat valt niet op. Vaak slaan we dat over, vergeten we. En En als je het dan hebt over reactiviteit van de geest, het in balans brengen van de van wat reactief is, de reactiviteit van de geest, dat gaat dus hierover. Dat gaat over, er is iets wat je ziet, automatisch vind je het mooi, en dan begint de reactiviteit. Wat mooi is, daar wil je meer van hebben. Dat mag duren. Nog een keer. Wat onaantrekkelijk is, wat afstotelijk is, daar wil je vanaf. Dat moet opgelost, moet veranderd. Dat moet weg. En de reactie op neutraal is vaak dat we er wat omheen draaien. Dat we ons gaan vervelen. Want ja, je ziet niet wat er is. Je slaat het over, je vergeet iets. Dus reactiviteit van de geest gaat over prettig is aantrekkelijk en onprettig is afstotend en neutraal is valt niet op, geen contact mee. Denk maar aan een magneet. Twee polen die van hetzelfde pool zijn, dat duwt echt elkaar weg. Of dat klikt meteen aan elkaar vast. Of er gebeurt helemaal niks. Dus in de natuurkunde kun je het heel mooi zien hoe dat gaat aantrekken en afstoten. En geen contact, geen reactie. Er gebeurt niks. En dan weer terug naar dat rijtje. Het begint met contact met een zintuig. Dan de gevoelstoon. Prettig, onprettig, neutraal. Dan de reactie. Aantrekken, afstoten of niet reageren. En daar komt dan het denken, het praten, het handelen, het doen uit voort. Dan komt de wil erbij. Ik wil dit wel, ik wil dat niet. Ik wil dat het zo is en het is niet zo. Ik wil dat het niet zo is en het is wel zo. En dan begint het. Een eindeloze reeks van meningen, ideeën, verhalen, emoties, weer ideeën, en nog meer emoties. Dat is een eindeloze reeks. Als je een mening hebt, als je ergens iets van vindt, dan is er altijd een volgende mening ook te verzinnen. Dat is een cirkelgang die reactief is en die gewoon doorgaat. De ene dominosteen gooit de volgende om en dat gaat maar door. Dus in laboratoriumtaal is dat hoe een menselijke geest reageert. Voorbeelden. Ik heb in januari samen met Ria een retraite gedaan. We zaten samen op Texel in een vakantiehuisje. Met z'n tweeën. Dus wij deden een retraite met z'n tweeën. En dat hield ook in dat we voor elkaar moesten koken. Dus één keer in de week verbraken we de stilte en gingen samen boodschapjes doen. En dan moest je met die boodschappen de rest van de week elkaar van eten voorzien. En ik vond het werkelijk flabbergasted om te merken hoeveel je over eten na kunt denken. Oneindig veel. He, dus het was midden in de winter, dus wat hadden we? Wortelen, nou ja, enzovoort. He, dus je hebt 5 soorten groenten. En wat je dit allemaal kunt verzinnen om iets lekkers te maken. En op het moment dat je gaat koken kun je nog verzinnen dat je het toch anders doet. Dus iets wat aantrekkelijk is, zoals eten. Nou, dan herken je hoe dat aan je trekt. En hoe dat je gedachten vult. En wat de mogelijkheden daar allemaal zijn om te verzinnen. Ik kan de spinazie nog proeven. Dus als het gaat over iets wat aantrekkelijk is. Vandaag het voorbeeld wat mensen vertellen gaat dan over de telefoon. Van ja, het is niet de bedoeling dat je erop kijkt. Maar op de een of andere manier, je denkt dat je het niet zal doen. En tel later heb je dat ding in je hand. Zo gaat dat. Verleidelijk. Het neemt je gewoon mee. Het pakt je gewoon. Zo werkt aantrekkelijk. Of onprettig, onaantrekkelijk, iets wat afstoot. Hetzelfde retraite. Tussen de middag doe ik graag een dutje, is ook wel nodig om mijn systeem op gang te houden. En we zaten op een terrein met allemaal huisjes. En ze hadden één tuinman voor al die huisjes. En het was januari, dus de tijd van snoeien. En je ziet het niet. He, dus je weet niet hoeveel bomen er nog gesnoeid gaan worden. Maar je hoort dus de hele tijd zo'n snoeimachine. En daarna een hakselmachine. En daarna mensen die met elkaar bezig zijn. En, die dat gehaksel wegbrengen met hun skot. Met zo'n klein vierwiel voertuigje met een karretje erachter. Nou ja. Maar ja, natuurlijk wel net precies in de tijd dat ik wou slapen. Dus ik slaap niet, want er is geluid en er is gedachten over wat ze aan het doen zijn. En er is de frustratie dat ze net om 1:30 toevallig bij mijn huisje terecht moeten. Dat zou je altijd net zien. En zo voort en zo verder. Herkenbaar? Hoe hou je jezelf op gang als je niet kunt slapen? Alle vormen en maten van gedachten, van verzet, van wanhoop, van frustratie, van jezelf kalmeren, jezelf geruststellen, jezelf alle goede dingen die je kunt verzinnen die een mens kan doen, om jezelf te gronden, om metameditatie te doen, maar het lukt allemaal niet, want er is gewoon iets onder. Shit, dit wil ik niet, ik wil slapen. Zo werkt onprettig. Reacties op neutrale ervaring. Heel veel mensen hebben het verlangen om in meditatie rust te ervaren. Dat denkhoofd stopt. Dat het kalm is. En mijn ervaring is ook dat op het moment dat het kalm is, dat je dan denkt, hé, wat is dit? En je er automatisch alweer doorheen gaat praten. Dus je kan er naar werken dat het komt. Je kunt erop wachten, je kunt erop hopen. En op het moment dat het er is, dan neem je het niet. Dan kan je je er niet toe verhouden, dan kan je er niet mee zijn. En dit zijn voorbeelden van. Natuurlijk bestaan er in een mensenleven prettige en onprettige en neutrale ervaringen. Dat is natuurkunde, dat is een gegeven. En dan komt de reactiviteit van de geest. Dat is een soort verstoorder. Dat is een soort, ja, in de woorden van de Boeddha, de oorzaak van lijden is niet zozeer dat dingen onprettig zijn, maar dat je eraan plakt, dat je je ermee vereenzelvigt, dat je je met een ervaring bemoeit, dat je eraan blijft plakken omdat je er iets van wil, of dat je eraan vastzit, vastgeklonken zit, omdat je er vanaf wil. Dat is reactiviteit van de geest. En vanuit die reactiviteit komt dan ook nog een heleboel wat je zegt en wat je doet in het gewone doen. Dus er komt ook nog heel veel uit voort. Het is de startmotor voor heel veel praten, handelen. Je schamen voor wat je gezegd of gedaan hebt. Juist iets heel erg graag ermee willen en dan lukt het toch niet. Daar komen nog weer heel veel treinen en toestanden uit voort. Dus laten we het nu hebben over in balans brengen. Dat wat we doen, het resultaat van mediteren, is in balans brengen van een reactieve geest. Een van mijn meditatieleraren, Patricia Genoux, die legde dat heel mooi uit. Ze zei, ze deed het eigenlijk voor, en dat is dan wat mij het meest bijblijft. Als je mediteert, dan zit je in het midden. Te midden van alle ervaringen. En in het midden zitten is ook in balans zijn. Is in evenwicht zijn. Is kunnen nemen zoals het komt en laten zoals het gaat. En er zijn ervaringen die zijn aantrekkelijk. En aantrekkelijke ervaringen die trekken aan je. Dus die brengen je uit balans en dan kom je hieruit. Dan zit je zo'n beetje naar voren. Niet meer in het midden. En hoe kun je dan in het mediteren met een ervaring die aan je trekt omgaan? Hoe kun je je daartoe verhouden? Hoe kan opmerkzaamheid je helpen om te zijn met iets wat je verleidt? Beetje afstand nemen. Dan kom je weer terug. In het midden. Vaak doen we dat met benoemen. Of vaak doen we dat met het beeld alsof we getuigen zijn van de ervaring. Dat is een manier van zeggen. Alsof je ernaar kijkt en ziet van, dat is daar en ik ben hier. Daarmee maak je afstand van iets wat je aantrekt. Trouwens, niet alleen prettige ervaringen kunnen je helemaal opslokken. Ook heel onprettige ervaringen kunnen je helemaal opslokken. En ook dan kan het helpen om wat afstand te nemen. En dan het onaantrekkelijke. Het je verzetten tegen wat er is. Dan zit je hier. Dit moet anders, dit moet opgelost, dit moet verbeterd, dit moet weg. En dan hou je eigenlijk te veel afstand. Dan zou je het liefste erboven staan en het even regelen en weg organiseren, zodat het opgelost is. Maar vanuit deze positie vraagt het een bereidheid om je hoop te stellen. Om je er naartoe te bewegen. Om het werkelijk te nemen en toe te laten. En dat is dus een heel andere reactie dan die eerste. Sommige ervaringen vragen dat je afstand neemt. Andere ervaringen vragen dat je er juist naartoe gaat. Balans is niet statisch. Balans is iets wat steeds het tegengewicht neemt om in balans te komen. En als het gaat over een neutrale ervaring waar we aan voorbij gaan, dat is vaak de ervaring dat we er een beetje omheen draaien. En dat vraagt dat je de inzet hebt en de toewijding hebt om, wat is dit? De nieuwsgierigheid. Wat is dit? Dus in het mediteren hebben we een ervaring met automatisch een bepaalde lading. En die lading heeft een bepaald effect van we raken erin opgenomen of we verzetten ons ertegen. En opmerkzaamheid heeft dus een soort uitbalancerende werking. Soms is die innerlijke houding die bij de opmerkzaamheid meekomt, juist één die zegt, ah, ik zie het, maar ik ga er niet in. Of juist, ah, ik laat het toe. En dat maakt dat mediteren niet zoiets simpels is als veterstrikken, want dat is gewoon iedere keer dezelfde beweging. Maar in dat wat je ervaart, zijn ervaringen die verschillende manieren van reageren vragen. Om niet automatisch in de reactiviteit terecht te komen, vraagt het om een soort tegenwicht te vinden. En soms gebruiken we opmerkzaamheid op een manier die niet werkt. Opmerkzaamheid is de oplossing. En soms gebruiken we opmerkzaamheid op een manier die niet werkt. Bijvoorbeeld die manier die ik net noemde. Dat je het gevoel hebt dat je door opmerkzaam te zijn boven de ervaring staat en op die manier kunt regelen, ja, alsof je het verkeer regelt. Zo van, jij heb ik nu gezien, jij kunt wel gaan, maar jij mag doorrijden. Alsof opmerkzaamheid kan regelen of een ervaring aanwezig is of afwezig is of genoeg gezien is of dat die wel weer afgeserveerd kan. Met opmerkzaamheid soms. De ervaring is ook vaak dat als je het werkelijk herkent en opmerkt, dat de ervaring verandert. Maar soms gaan we daardoor denken dat door het op te merken, we de ervaring kunnen veranderen. Alsof we er controle over hebben. En dat is een vergissing. En je kunt nog zo je best doen en nog zo streven en nog zo veel inzet hebben, maar dat betekent niet dat je met opmerkzaamheid kunt regelen wat de volgende ervaring zal zijn. Andere valkuil bij opmerkzaamheid is analyseren. Als ik het begrijp, dan is het oké. Dus ik wil het snappen. Ik wil snappen waarom dit gebeurt. Ik wil snappen wat ik moet doen. Ik wil snappen hoe het werkt. Alsof je in de analyse er overheen kunt blijven kijken. En op die manier uit het contact kunt blijven. Ik begrijp jou, ik heb grip en daarmee heb ik een soort van hou vast. Vaak hebben we een innerlijke reporter, een soort journalist in vaste dienst, die commentaar geeft op wat er zo door de dag heen gebeurt. Je doet het goed, je doet het niet goed. Dit gebeurt, jongen, wat is dit nou toch weer? En die is zo vertrouwd. Die is zo eigen. Daar zijn we zo mee getrouwd. Dat we het vaak helemaal niet in de gaten hebben dat we die gedachten een bepaalde waarde toekennen. Alsof jij gelijk hebt. Alsof het ook zo is. Wat die reporter meedeelt. En dan krijg je dat rijtje, wat in het Engels, ik vind dat zo'n mooi Engels rijtje. Me, myself and I. Net als kwik, kwek en kwak of een ander drietal. Zo van me, myself and I. Die commentaarstem is zo eigen. Natuurlijk doe ik het op mijn manier. Natuurlijk zie ik het vanuit mijn gezichtspunt. Natuurlijk heb ik zo mijn gewoontes. Natuurlijk ben ik zo. Ik ben nou eenmaal zo. En op die manier eigenen we ons de ervaringen toe. Alles in het leven en alles in de realiteit verandert, behalve mijn karaktertrek om onzeker te zijn. Dat blijft de rest van mijn leven. Hoezo? Iedere ervaring is iets wat binnenkomt in je zintuig. Nou, bij onzekerheid zou je dat een vorm van het denken kunnen noemen, gekoppeld aan een emotie. Dus er is een zintuig, er is iets wat dat zintuig triggert en er is bewustzijn van. En iedere ervaring is zo opgebouwd. Alleen als het heel vaak voorgekomen is, dan is er een soort voorkeursroute. En dan zeg ik, dat is van mij. Een hele bijzondere uitspraak van een Amerikaanse meditatieleraar, Rodney Smith. Er is een ik die een bepaalde gedachte heeft. En die man draait dat om. Er is een gedachte die pretendeert een ik te zijn. En opmerkzaamheid zit daar soms aan vast, zit daar soms in, doet in dat spelletje mee. Alsof je door opmerkzaam te zijn dat ik kunt bevestigen in, ja, ik ben gewaar, dus ik zie het, dus ik begrijp het, dus sta ik erboven, dus heb ik controle. Maar dat werkt niet zo. Geen big brothers and sisters die de boel kunnen regelen. De realiteit is veel rijker. Want het wordt ook een beetje een gevangenis als je denkt dat het altijd gaat zoals jij het al had gedacht dat het zou worden. Dan is er maar één mogelijkheid. Het is altijd hetzelfde rijtje, dezelfde route, dezelfde reactiepatroon. Terwijl in de realiteit is het open. En veel meer mogelijk. Is het mogelijk om op een andere manier te reageren? Je bent geen slaaf van reactiviteit. En dan nog het voorbeeld van opmerkzaamheid misbruiken door het te gebruiken met de energie. Ik heb mij daar zelf ook wel flink in beoefend, zal ik maar zeggen. Gewoon doorgaan. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat bossen. Niet lullen, maar poetsen. En het heeft me ook heel veel retraites gekost om dat weer af te leren. Dat als je het idee hebt dat je door heel hard je best te doen, door heel hard te werken, dat je op die manier controle hebt. En als je dan nog net niet alles hebt opgemerkt, ja, dan moet je toch nog een keer kijken, moet je nog harder je best doen. Maar het idee eronder is, hiermee hou ik grip op de zaak. Hiermee hou ik de boel in het terrein wat ik kan overzien. En dan is het safe en dan is het oké. Dat zijn van die onderliggende behoeftes van een mens die die reactieve geest op gang helpen. En het bijzondere van opmerkzaamheid is dat het zo simpel is. Een ervaring, iets wat die ervaring triggert, je hoort iets, er komt iets van buiten, er is een geluid, daardoor gaat je oor aan het werk en er is bewustzijn van. Meer is het niet. Ik zie iets, ik vind het mooi en ik ben me gewaar van een bepaald gevoel. Meer is het niet. Het komt op, het is aanwezig en het valt weer weg. Meer is het niet. En dat maakt ruim. Dat geeft de mogelijkheid om te ontdekken hoe de realiteit werkelijk is. En dat is het verhaal van morgen. En voor nu... Cliffhanger. Oké. <Okay. lacht> Ja. Maar goed, ik heb nog een mooi toetje. Want wat maakt die reactiviteit het feit dat we blijven plakken? Het feit dat we ons hechten aan dingen. Het feit dat we controle willen. Dat we er grip op willen. Dat je het vast wil houden. En wat is dan dat wat dat kan uitbalanceren? Wat kan dan de tegenhanger zijn? En dat is dat je het laat. Dat je het laat gaan. Er is een prachtig gedicht van een Amerikaanse dominee, Sapphire Rose. Ik heb het al vaker voorgelezen. Sommige mensen zullen het herkennen. Ze liet gaan. Zonder een gedachte of woord liet ze los. Ze liet de angst gaan. Ze liet de oordelen gaan. Ze liet gaan de voortdurende stroom van meningen die om haar hoofd zwermen. Ze liet de commissie van besluiteloosheid gaan. Ze liet alle goede redenen los. Totaal en compleet, zonder aarzeling of bezorgdheid. Ze liet gewoon los. Ze vroeg niemand om advies. Ze las geen boek over hoe je los moet laten. Ze bestudeerde de geschriften niet. Ze liet gewoon los. Ze liet alle herinneringen gaan die haar tegenhouden. Ze liet alle angst gaan die haar weerhoudt om in beweging te komen. Ze liet alle planning los en alle berekening over hoe ze het beste zou kunnen doen. Ze maakte er geen belofte over. Ze schreef er niet over in haar dagboek. Ze zette de datum niet in haar agenda. Ze maakte het niet publiekelijk bekend en zette geen advertentie. Ze zocht niet op wat voor weer het zou worden. Ze checkte haar horoscoop niet. Ze liet los. Ze dacht niet na of ze nou wel of niet moest loslaten. Ze belde haar vrienden niet op om het te bespreken. Ze volgde geen spiritueel vijfstappenplan. Ze belde de gebedslijn niet. Ze zei er geen woord over. Ze liet gewoon los. Niemand was erbij toen het gebeurde. Er was geen applaus of felicitatie. Niemand bedankte haar of prees haar. Niemand merkte iets. Zoals een blad van een boom valt. Ze liet los. Er was geen inspanning. Er was geen strijd. Het was niet goed. Het was niet slecht. Het was wat het was. En alles is dat in het licht van loslaten. Ze liet het zijn. Een kleine glimlach kwam over haar gezicht. Een zuchtje wind ging door haar heen. En de zon en de maan schenen voor altijd verder. Niet blijven plakken, maar loslaten. Al die voorbeelden van waar we ons aan vasthouden. De gebedslijn of de horoscoop of het weerbericht of je advertentie of het advies van anderen. Of al die gewoontes die we hebben om grip te krijgen. En dat laatste stukje. Wat doet denken aan sterven? Als het laatste grote loslaten. Ze liet gewoon los.